Goedemorgen gemeente en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze eredienst waarin psalm 3 centraal mag staan. We lezen ook psalm 3 en ook uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 36 tot en met 45. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 3, de versen 2 en 3. Uit de berijming van de 10 geboden, vers 9. Psalm 121, de versen 1 en 2. Psalm 91, de versen 1 en 7. Psalm 4, de versen 2 en 3. Psalm 32, de versen 4 en 6. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen psalm 3, de versen 2 en 3. Uit de 10 geboden, vers 9. Psalm 121, de versen 1 en 2. 91, de versen 1 en 7. Psalm 4, de versen 2 en 3. Psalm 32, de versen 4 en 6. Schriftlezing uit het Oude Testament. Psalm 3. En uit het Nieuwe Testament. Matteüs 26, vers 36 tot en met 45. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Goedemorgen gemeente. Allereerst de mededelingen van de kerkraad. Volgende week zondag 8 februari om 10 uur dominee Droger, C. Droger, en om 5 uur dominee Van Walsum. Na deze dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. En komende donderdag 5 februari is er een koffiemorgen voor de senioren. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we nu samen belijden van wie wij onze hulp verwachten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere. In die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En nog onderhoudt en regeert. En die trouw blijft en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3. Een morgenlied, een psalm van David, waar deze dienst ook over zal gaan. We zingen het tweede en het derde vers uit Psalm 3. Psalm vers 2, maar trouwe God, gij zijt een schild dat mij bevrijdt. En vers 3, ik lag en sliep gerust. Thank you. Luisteren we nu naar, met aandacht en eerbied naar de wet des Heren, welke wij vinden in Exodus 20. En nadat we die gelezen hebben, plus de samenvatting die de Heren gaf in het gebod der liefde uit Matteüs 22, zingen we dan in antwoord daarop, uit de berijming van de 10 geboden, het gebed uit vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten. Stellen wij nu ons voor de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Jezus zeide tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen nu de schriften. Eén schriftlezing uit het Oude Testament, Psalm 3. En één uit het Nieuwe Testament, uit Matteüs 26, vers 37 tot en met 45. En zingen wij een antwoord daarop uit Psalm 121, de versen 1 en 2. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en hij is, al treft u het veldsverdriet, uw wachter. Psalm 3, een morgenlied, een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere, en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep, en ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Dan lezen we verder uit Matteüs 26. Jezus in Gethsemane. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zeide tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter en ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Laten we nu samen gaan bidden. En er is voorbeden en dankzegging gevraagd. Voorbeden voor onze predikant, dominee Hoefnagel. Hij staat op tweetal, zoals u weet, in Nijkerk. En de verkiezing zal vandaag geschieden. En de stemming. Ja, en wij bidden om Gods leiding in deze. We bidden ook voor de diaconaat, in verband met de collecte van hulpverlening. Het is hulpverleningszondag vandaag. Bij de uitgang kunt u een flyer meenemen voor het project wat de diaconie heeft gekozen. Gezonde voeding voor Joodse en Arabische kinderen in Jeruzalem. En we zullen ook voorbeden doen voor hen die in verzorgingshuizen verblijven. Laten we samen bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel. Tot u komen wij. Begin van deze dienst. We danken u, Heere, dat we de dienst mochten beginnen met u aan te roepen. En met liederen te zingen tot ere van uw naam. Heere, wilt u het toch geven dat het allemaal mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wees dan zo genadig in ons midden en werk met uw Heilige Geest. En als vandaag dan centraal mag staan Psalm 3 en ook het lijden van uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, verenig onze harten dan en leid ons door uw geest. Als we mogen gaan zien, Heere, hoe David nu zo rustig kon slapen. Terwijl hij door zijn zoon achtervolgd werd met een groot leger. Heere, verhelder ons verstand. Geef ons een stem om te spreken, oren om te horen. En open gij dan ons hart voor uw woord. Heere, wij bidden voor degenen die hulp nodig hebben. En onze diaconie heeft een project uitgekozen, Heere. Voor gezonde voeding voor kinderen. Heere, wilt u die inzameling daarvoor zegenen? En die inzameling gebeurt landelijk, en dan voor verschillende projecten, Heere, u weet dat. Maar geef ons een, open onze harten en dat wij ook gul mogen geven voor onze naasten in nood. Maak onze harten zo bereid om gul te geven. Heer, wij bidden u ook voor het werk van de kosters die zorgen dat we hier samen kunnen komen. Zegen ook het werk van de organisten die de zang mogen begeleiden. Die mag klinken tot uw eer. Gedenk ook onze predikant en zijn gezin. Wees hem nabij. Ondersteun hem, Heer, in deze moeilijke tijd waarin zoveel op hem afkomt. Vandaag zal de stemming zijn in Nijkerk. Wilt u deze predikantsverkiezing leiden uit genade? Geef aan de beide broeders die op tweetal staan uw zegen. En maak, Heere, dat zij allebei het eens mogen zijn met uw weg. Want dat is altijd de beste weg. Heere, maak ook de gemeentes van Zeist, Putten en Nijkerk eenswillend met u. Heere, we dragen ook die gemeenteleden aan u op die verzorgd worden in diverse tehuizen. Heere, ze zullen zich wellicht uitgeschakeld voelen. Maar Heere, wat hebben ze dan nog Een mooie taak, een rijke opdracht om voor de gemeente te bidden. En wij danken u ook, Heer, voor het gebed dat er al mag zijn. Maar wilt u, Heer, nog veel meer bidders geven? En wilt u hen alle laten zien hoe belangrijk dat is? Dat al die gebeden, Heer, die liggen voor uw aangezicht. En niet één van die wordt vergeten. Heere, hoor zo ons gebed. Geef ons verder een gezegende dienst. Dat die mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. In Jezus' naam vragen we u dat uit genade. Amen. Laten we voor de dienst nog samen zingen uit Psalm 91, de versen 1 en 7. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En vers 7, dewijl mijn ziel, dat zegt de Heere, dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. We zingen Psalm 91, de versen 1 en 7. laten wij samen in antwoord op de preek zingen. Enkele vers uit Psalm 4. Ja, als het ware het vervolg is op Psalm 3. Psalm 4, versen 2 en 3. Herinner u, gij goddelozen, dat zich roekelozen, dat zich de Heere een gunstgenoot heeft afgezonderd. En dan de derde. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Dat als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, hoe slaapt u? En hoe slaap jij? Wat ben je een gezegend mens als je goed kunt slapen? De slaap die God ons gegeven heeft om goed te kunnen functioneren. Maar misschien is die vraag, hoe slaapt u, juist een pijnlijke vraag voor u. Omdat het ook vannacht weer niet lukte. Omdat alles weer uitvergroot voorbij kwam van de vorige dag, van de dag die komt. Je kinderen, als je ze mag hebben, of kleinkinderen. Het nieuws, de wereld, de toekomst of de dood. En laten we eerlijk zijn, kan alleen dat al niet aanleiding genoeg zijn om daar wel eens wakker van te liggen? Hoe slaapt u? In feite komt vanuit de tekst uit Psalm 3 precies die vraag op ons af. Nee, niet alleen voor mensen met slaapproblemen. Hoe slaapt u, of jij, of beter, op grond waarvan kun je eigenlijk rustig slapen? De vraag komt als een geestelijk geladen vraag naar ons toe. Een vraag waar de dichter van Psalm 3 ondertussen geen enkele moeite schijnt te hebben. David zingt het uit in vers 6. Ik lag neder en ik sliep. Ik viel zomaar in slaap. Het is David, de koning van Israël, uitgekozen en gezalfd door de Heere. Dat betekent dat David van de Heere ook de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen om koning te kunnen zijn. Want je zult maar koning zijn van een volk als Israël. Je zult vandaag de dag maar grote verantwoordelijkheid dragen, landelijk of plaatselijk. Maar David weet, ik mag mijn wijsheid en kracht van de Heere verwachten. En nu, dan is het toch niet zo bijzonder dat hij zingt, ik leg mij neer en ik sliep. Toch is precies dat de grote vraag. Want laten we maar eens wat beter naar zijn lied luisteren. Ik legde mij neder en sliep. Wie even doordenkt, moet zeggen, maar David, dat kan helemaal niet. Jij moet geen oog meer kunnen dichtdoen. Alleen al dat begin in vers 1. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. U kent de geschiedenis toch uit 2 Samuel 14 en 15. Absalom vermoordde zijn broer Amnon omdat hij zich vergreep aan de zus van Absalom. Absalom vlucht het land uit, maar komt na 3 jaar weer terug naar Jeruzalem. Niet uit heimwee naar zijn vader, maar om een staatsgreep te organiseren tegen zijn vader. David moet uit lijfsbehoud vluchten voor zijn eigen zoon. En dan rustig slapen? Er is meer. In vers 2 lezen we, Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. De dreiging komt niet alleen van Absalom. Hij heeft een heel netwerk om zich heen geronseld. Mensen die eerst dicht bij David stonden, die laten hem nu als een baksteen vallen. Als je nog maar nauwelijks mensen overhoudt die er echt voor je willen zijn, Kun je dan nog rustig slapen? En ook dat is nog niet alles. Ze gaan ook nog eens spotten met datgene wat jou zo kostbaar is. Je vertrouwen op God. Ze vinden je maar hopeloos ouderwets hierom. David hoort het gefluister om zich heen. Hij heeft geen heil bij God. Zie je wel? God helpt jou niet. Als jouw God echt God is, waarom overkomt jou dit dan? Waarom is er zoveel ellende? Overigens hoeven dat niet altijd vijanden van God te zijn die zulke dingen zeggen. Ook christenen kunnen elkaar soms diep beschadigen als ze suggereren, er zal met jou wel wat mis zijn met je geloof, met je leven. Anders zou God je hieruit toch wel helpen. En hoe graag roert ook de boze in dat soort gedachten. En houdt het je voor. Denk je nu echt dat jij nog bij God terecht kunt? Vrijmoedig? Denk je dat God naar iemand omziet zoals jij? Wie denk je wel dat je bent? Een zondaar die eerder Gods straf verdient. En gemeente, als je dan ook nog eens moet toegeven, hij heeft nog gelijk ook. In Davids leven speelt dat in elk geval ook mee. Dat David bedreigd wordt door zijn eigen zoon is een groot drama. Maar in zekere zin ook een gevolg van zijn eigen zonde. Wat kent deze man naar Gods hart? Toch ook inktzwarte bladzijden in zijn levensboek. U kent de geschiedenis wel. David vergrijpt zich aan zijn buurvrouw Bathseba, de vrouw van Uria. En hij jaagt er Uria de dood voor in, om zijn zonde te verdoezelen. Daarna maakt hij zichzelf lange tijd wijs dat hij nu heel gelukkig is. Zoals ook vandaag christenen soms, na ronduit zondige keuze, zichzelf kunnen wijsmaken dat God ze zo gelukkig maakt. Maar God kent al onze zonden, ook die van u en mij. De meest geheime, verborgen schuilhoeken liggen voor hem open. Ook nu, bij u en jou en bij mij. Wat doen we ermee? Gaan we ermee naar God? Met bekering en berouw? Laten we onze trots door hem breken? David brengt het bij God. Hij kwam ertoe. Wonderlijk en bevrijdend. Want, zo lezen we in Psalm 32, toen hij alles voor God beleed en niets meer achterhield, heeft God hem alles vergeven. Toen brak niet alleen Davids hart, maar keek hij ook God in zijn hart. Barmhartig en genadig, voor wie zich voor hem buigen. En zo is God nog steeds. En toch zie je in Davids leven dan tegelijk ook iets aangrijpends gebeuren. Namelijk dat onze zonde, al vergeeft de Heere die om Jezus wil, volkomen en totaal, op een bepaalde manier toch nog lang kunnen doorwerken. Omdat je de gevolgen ervan niet altijd meer kunt goedmaken. Wonden kunnen blijven schrijnen. Ook David weet ervan. God heeft gezegd, David, je zonden zijn je vergeven, echt en volkomen, maar het zwaard zal van je huis niet wijken. Je zult de gevolgen van jouw seksuele zonden, jouw vroegere hardvochtigheid, je impulsiviteit, terugvinden bij je kinderen. En zo is het ook gebeurd. En nu ook hier. In Absalom. Nu gemeente, neem al die dingen nog eens bij elkaar. Doodsbedreiging, eenzaamheid, bestrijding en gevolgen van je eigen zonde. En dan zeggen, ik legde mij neer en sliep. Als je dat kunt, is het van tweeën één. Of je maakt jezelf iets wijs en wordt straks verbijsterd wakker. Of je kent een geheim dat ver boven al die dingen uitgaat. Ik lag neer en sliep. Het zou best kunnen dat iemand denkt, het is allemaal heel erg wat ik hier hoor. En ik zou daar misschien wel wakker van liggen. Maar mijn situatie is zo anders. Ik leef een rustig leven. Ik zit er heel ontspannen bij. Ik slaap goed. Dus wat gaat mij dit aan? Nu, wees God dankbaar voor die goede nachtrust. Maar eerder zei ik al, hier stelt deze psalm ons geen medische vraag, maar vooral een geestelijke vraag. Waar leg jij, om zo te zeggen, je hart 's avonds op neer? Anders gezegd, wat is in uw of jouw houvast in leven en sterven? Immers wat psalm 130 zegt, het geldt toch voor ons allemaal. Heren, als u de zonde in rekening brengt, wie kan dan bestaan? Als je dat eerlijk inziet, wie zou dan zonder meer rustig kunnen slapen? We vragen het aan David. David, nu je zo opgejaagd en aangeklaagd wordt, wat is dan het kussen waar jij toch zo rustig op in slaap valt? Luister maar. Hij zingt het uit in vers 4 en het slot van vers 6. U, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. En, want de Heere ondersteunde mij. Hoor je het? Het is allemaal waar. Het is allemaal gebeurd en het is ook heel ingrijpend. Maar zie je hoe Davids vinger naar boven wijst? De Heere ondersteunde mij. De Heere, Yahweh, de God van Israël, de God van het verbond, de Ik ben die ik ben. Mijn Heere, mijn God in de hemel. Lieve mensen, bij Hem moet je zijn. Te midden van dat alles weet ik mij in Zijn hoede. En daarom kan ik in Zijn hoede toch gaan slapen. Maar is dit dan geen goedkoop verhaal? Geen dubieuze zelfhulptherapie? Geen ontkenningsmechanisme? Nee, gemeente, hier hoor je de stem van de Heilige Geest zelf. De Heilige Geest laat ons via deze psalm meekijken en meeluisteren naar het wonder van het geloof. Want in diepste is hier David niet zelf aan het woord. Beter gezegd, hier is het de Heere zelf die ons de weg wijst. Gods Geest die ons in dit lied wijst op een mensje in nood, die bovendien alles heeft verzondigd, die alle recht heeft om geen seconde meer te slapen. Ziet u waar hij met zijn nood naartoe gaat? Weg van de nood naar God, weg van het gevaar naar zijn schuilplaats. Weg van zijn eigen zoon Absalom naar, mogen wij zeggen, naar Gods zoon. Misschien heeft David maar al te vaak te vergeefs geroepen naar zijn zoon. Jongen, luister nou toch. Maar nooit vergeefs heeft hij geroepen, Heere, luister toch. Want het is God van wie wij mogen weten dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Wat was dat kussen waarop David toch kon slapen? In nieuwtestamentische taal mogen wij terugkijkend zeggen, op de Heere Jezus. Hij heeft alle onze reden om niet te kunnen slapen, zelf voor ons gedragen, doorweekt, doorwaakt, doorleden tot in de dood. Ja. Daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen uit Matteüs 26. Jezus is daar in de hof van Gethsemane. Waak met mij, smeekt hij zijn vrienden. Maar ondanks zijn doodstrijd vallen ze allemaal in slaap. Juist toen ze moesten waken. Ze zouden hem later allemaal verlaten. Iedereen was tegen hem. Helemaal alleen heeft onze heiland als redder de beker van Gods toorn, de lijdensbeker, aan de lippen gezet en gezegd: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan doet Jezus iets bijzonders. Hij maakt zijn leerlingen wakker uit hun schuldige slaap en spreekt die wonderlijke woorden: slaap nu maar en rust. Is dat cynisch? Is dat spottend bedoeld? Nee, dit is zijn woord vol genade. Hij zegt ermee: omdat ik nu de strijd aanga en wakker blijf, alle zonde en leed zal dragen en overwinnen, kunnen jullie rustig gaan slapen. Ik legde mij neer en sliep, want de Heere ondersteunde mij. Gemeente, waar weet u en jij zich rustig bij? Hoe slaap je en waarop? De Heere wil ons één ding op het hart binden. Jouw zelfgemaakte kussens helpen niet. Niet het kussen van jouw goede bedoelingen. Of je nette leven, je kerkelijk meeleven, je ijverige inzet. Ook niet dat kussen van: houd er de moed maar in. Of als je het met iemand aan de stok hebt: ik zal hem wel krijgen. Of: ik laat me niet kennen. Misschien val je daarmee best in slaap, elke dag weer. Al dan niet geholpen door een pilletje. Maar in Gods ogen is het een valse rust. Als je wakker wordt, is er immers niets veranderd. Is het als een droom die vervliegt. De Heere wil ons ervoor bewaren dat we sterven zonder hem. Dat je wakker wordt zonder hem, onverzoend met God en met elkaar. Nee, luister naar Paulus. Ontwaak als je nog slaapt en sta op uit de dood. Bekeer je tot God en ga dan verder aan zijn hand. En gemeente, hoe groot is dan de zorg en de leiding van de Heere? Ontroerend verwoordt David dat in vers 4. Heere, u bent een schild voor mij. Absalom dreigde met zijn zwaard. De duivel dreigt met aanvallen van twijfel of aanklacht. Maar, gemeente, de Heere biedt ons in de Heere Jezus het schild waar geen zwaard doorheen komt. Een volledige wapenrusting zelfs, zegt Paulus. Hoe veilig ben je daarachter? Zelfs in het oordeel van God, in angst en dreiging van de dood. Dan is het de Heere die mijn hoofd opheft. Je ziet het zomaar voor je. Je moet een grote krachtsinspanning leveren, maar je kunt niet meer verder. Dan komt er iemand op zijn knieën naast je zitten, hand onder je hoofd. Toe, drink wat. Eet wat, wees niet bang. Zo doet God dat als hij je zijn woorden en zijn genade aanreikt. Gemeente, zo reikt ons de Heere de hand. Hij gaat zelf mee. Nee, lang niet altijd om het lijden en de moeite heen. Er kunnen zelfs momenten zijn dat je denkt: waar is hij nu? Vergist hij zich niet? Maar diezelfde David wist het zeker. Al moet ik door een dal van diepe duisternis, van schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Gemeente, David en door hem heen de Heilige Geest roept het ons toe. Zoek je houvast bij de Heere En vooral, blijf dat ook doen. Vertrouwen en verwachten gaan altijd samen. Roepen tot de Heer. Spreken met de Heer. Leven van wat Hij zegt. Ook dat mogen we tenslotte van David leren in vers 5. Met mijn stem riep ik de Heer aan. En Hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. David zal erbij gedacht hebben aan de ark. In zijn tijd nog in een tent. Later in de tempel in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, David heeft in gedachten en gebed al zijn schuld en nood als het ware gebracht naar de ark van Gods verbond. Gebracht naar dat verzoendeksel. Rood van bloed. Waar Gods genadige, zekere beloften in bloed geschreven staan. Wij mogen zeggen, bij het kruis van Jezus. Ik lag neer en sliep. Van een kerkleider uit het verleden gaat een verhaal. En het zou zomaar het verhaal van een ambtsdrager uit de christelijk-gereformeerde kerk kunnen zijn. Soms kon hij moeilijk in slaap komen. En vanwege alle problemen in de kerk. Maar hij had er ook een antwoord op. Hij zei, Heere, het is uw kerk. Ik ga slapen. Gemeente, hoe slaapt u? Nee, ik ga niet beweren dat je nooit meer wakker zult liggen als je maar vast genoeg op God vertrouwt. Want dat is gewoon niet waar. Geloven gaat altijd gepaard met aanvechting en gebrokenheid. Geloof vraagt waakzaamheid. Want wat blijft er nog veel strijd, aanvechting, zwakheid en verleiding over? Maar breng je dat dan heel concreet wel bij het kruis van Christus? Kortom, is de Heere Jezus het kussen waarop u slaapt? Is Hij je enige houvast in leven en sterven? Dan kan, wat er ook gebeurt, niets je meer scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Daar kun je mee gaan slapen. En ja, dan ook weer ontwaken. David zingt, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. 'S morgens weer wakker mogen worden. Staat u er wel eens bij stil, wat een genadige geschenk van God dat is. Zijn barmhartigheden zijn elke dag weer nieuw. Tegelijk, niet voor niets hebben gelovigen in alle tijden bij deze woorden ook troost gevonden. Als ze denken aan het einde, aan de dood, die laatste vijand. Maar in Christus is dat wel een overwonnen vijand. De dood die in Christus geen eindpunt is, geen zwart gat, maar een doorgang tot het eeuwige leven. De dood waarvan de Heilige Geest in Openbaringen 14 zegt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan, opdat zij rusten van hun inspanning. Ook rusten van alle zonde, vervolging, onrust en lijden, die je altijd zo hinderden in je slaap. Niet sterven, maar inslapen. En ontwaken bij Hem. Gemeente, rust niet, voor u zo slapen kunt. Laat mij slapend op u wachten. Ja, dan slaap ik zo gerust. Geef mij heilige gedachten en wees in de droom mijn lust. Het lichaam slaapt, maar het hart waakt, daar het zich in u vermaakt. Mag ik dicht bij Jezus wezen? Ja, dan slaap ik zonder vrezen. Lieve Jezus, houd mijn harte dicht bij u in elke strijd. Help mij, dat door vreugd en smarten ik rijpen moog voor de eeuwigheid. Slaap ik dan voor het laatst hierin, wordt dit mij tot groot gewin. Want dan zal ik altoos waken en mijn heil steeds zien volmaken. Amen. Laten we de Heere danken. Trouwe Heere in de hemel, tot u komen wij aan het einde van deze dienst om uw grote naam nog te danken. We danken u, Heere, voor uw grote trouw en genade die ook toch weer in deze preek en vooral in dat schriftgedeelte toch weer naar voren kwam. U biedt ons uw genade aan. En zo, als we verzoend mogen zijn met u, mogen we daar ons hoofd op neerleggen. Op uw belofte en op uw trouw. Geef ons dat, Heere, uit genade. Heere, wij bidden u voor de vele ouderen uit onze gemeente, die ook weten, de dood duurt voor mij niet lang meer. Heere, werk in hun zielen dat vaste vertrouwen op u. Wees gij hun borg en zaligmaker. Geef dat ook, Heere, aan ons allemaal. Want voor een ieder van ons kan het de laatste dag zijn. Heere, laat ons ook in die overtuiging leven. Ga met ons, Heere, dat we van hier gaan. Geleid ons veilig op de wegen. Breng ons vanmiddag weer hier samen in uw huis, als we verder mogen luisteren naar uw woord. Dat bidden en danken wij u uit genade, alleen in Jezus' naam. Amen. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden. De eerste collecte voor de hulpverlening. Tweede collecte voor de kerk. Laten we nu samen zingen ons laatste lied. Uit Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook wat er verder volgt uit vers 6, het rechtvaardig volk verheft u bij de klanken. Dus Psalm 32, de versen 4 en 6. Thank you.
gaan we nu naar onze woning met de bede van de avondzang in ons hart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. De gelezen preek was van dominee Reinders van Zwartsluis.